Gemeente, Philippus is een vluchteling. Nou klinkt dat vandaag niet zo vreemd ons meer in de oren, want de wereld is vol vluchtelingen. We ontvangen er heel veel in Nederland, ook in de buurt van Urk. En er zullen er ook hier in de gemeente zijn die daar wellicht ook vrijwilligerswerk doen, daarmee te maken hebben. Dat is een goede zaak, want dat wil de Heere ook. Dat wij die vluchtelingen herbergen. Dat lezen we immers ook in het boek Hebreeën. Vergeet de herbergzaamheid niet. Want sommigen hebben engelen geherbergd. Dan kom je voor verrassingen te staan. God is een God van verrassingen, gemeente. De levende God. Die gisteren, vandaag en morgen dezelfde is. En de duivel, jonge mensen, wil die laten geloven dat het allemaal maar een saaie boel is in de kerk. Maar als de Heere in je hart komt te werken, dan zul je ondervinden dat Hij de levende is. En als de levende nou in je hart woont, zul je dat niet merken? Dan spring je soms op van leven, van echt leven, van toekomst. Gemeente, dat heeft toch alles te maken ook met de viering van het heilige avondmaal. De Heere heeft vertroost en bemoedigd. Door het geloof, dat wel. Degene die met de mond van het geloof gegeten hebben. Met de mond van het geloof gedronken hebben. Die onder het eten en drinken hebben gebeden. Heere, laat dat kleine stukje brood en dat slokje wijn mijn hele lichaam en mijn hele leven doortrekken. Want de Heere zegt het immers zelf in zijn woord, de Heer Jezus Christus. Tenzij dat gij mijn vlees eet. Tenzij dat gij mijn bloed drinkt, zo heb gij geen leven in uzelf. Want buiten Jezus is geen leven. Maar een eeuwig zielsverderf. Philippus de vluchteling, dat staat in de vorige gedeelte. De gemeente is op de vlucht geraakt vanwege de steniging van Stefanus. Toen is de vervolging gekomen, u kent de geschiedenis wellicht. Ook Saulus van Tarsus was daarbij, die paste op de klederen van de getuigen. En die ging rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou kunnen verslinden. Later heeft hij daar een heleboel berouw over gehad. Hij zegt het verschillende keren in zijn brieven immers. Dat heeft hem altijd belast, dat is hem altijd bijgebleven. Hij heeft het lichaam van Christus vervolgd. De mensen die van de weg waren, zoals ze in het boek Handelingen genoemd worden. De weg, met het lidwoord de enige weg. En later is Paulus door de genade van de Heere veranderd. We weten er alles van, de grote heidenapostel. We hebben het over Philippus. Weet je wat zijn naam betekent, jongens en meisjes? Ik weet niet of jullie van paarden houden. Maar Philippus, zijn naam betekent paardenvriend. Nou ja, ik weet niet wat dat nou verder met de preken, met de betekenis van deze woorden te maken hebben. Maar ja, zijn naam betekent dat en dat zegt toch ook altijd wel iets van zijn achtergrond, denk ik. En het vervoer van die dagen, soms. Philippus op de vlucht, samen met de stromen anderen op de vlucht. Kijk, de gemeente die inmiddels 3000 mannen was en dan komen de vrouwen er nou bij en de kinderen er nou bij, er waren er natuurlijk veel meer. Die gemeente die wilde wel samen blijven in Jeruzalem. Daar zit ook een evangelisatorische drijf achter de gemeente, als ik dat zo zeg. Ze wilden samen blijven. Maar de Heere heeft dat veranderd door middel van de steniging van Stefanus. Stefanus was als het ware een steen die God in de vijver heeft gegooid. Zodat het volk weg moest. De vervolging heeft God gebruikt om zijn hoog bevel uit Matteüs 28, ga dan heen. Maakt al de volken tot mijn discipelen. Waar te maken. Hoe dan ook. En Filippus evangeliseerde onderweg. Hij evangeliseerde Jezus. Lees in vorige gedeelte. Het is een prachtig gedeelte. U moet het maar eens lezen in jullie. En dan komt Filippus op zeker moment, als het ware uit de schriften weer op, na die geschiedenis met Simon. Die wilde de Heilige Geest kopen voor geld, dat is ook nota bene wat. Petrus die doorgrondt hem door de Heilige Geest, weet wat zijn bedoeling is, het gaat hem om het geld. Er zit maar een heel klein verschil in, hè? Dat is een O of een E, geld of God. Om wie is het je nou te doen? En Filippus was het om de Here te doen. Filippus de evangelist. Filippus gekozen door de gemeente als evangelist. En dan zien we hem daar gaan. Vlak na die geschiedenis. Op de vlucht, maar ondertussen het evangelie predikende. Eigenlijk staat er evangeliserende. En dan komt de Here weer tot hem. Dat is nou wat we lezen in ons schriftgedeelte. Het is een heel bekend gedeelte natuurlijk, maar ik heb al gezegd, God is een God van verrassingen. En dat is in dit woord ook zo. Want dan komt er opeens een engel des Heren. Ziet u het staan in jullie in vers 26? Een engel des Heren, een angelos, een boodschapper, betekent dat letterlijk. Bij God stroomt vandaan naar Filippus toe. Hoe dat precies geweest is, daar zijn ook de uitleggers het niet over eens. Dat weten we niet precies of die engel hem verschenen is, zeg maar gewoon in een menselijke gedaante. Of dat hij alleen een stem gehoord heeft en dat hij geweten heeft dat dat een boodschapper van de Here was. We weten het niet precies, maar we lezen maar hier het woord. Het was een engel des Heren en die sprak tot Filippus zeggende, sta op en ga heen tegen het zuiden. Op de weg die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, welke woest is. Nou, ik weet niet of Filippus gezeten heeft toen die engel dat zag, dat is ook niet zo belangrijk. Hij moet in ieder geval zich klaarmaken. Hij moet opstaan. Tot de dienst bereid. En ga heen. Tot de dienst bereid. Hoort u wel, Matthäus 28? Ga dan heen. Onderwijst alle volkeren. Nou, dan was het zo direct, wordt het er maar één uit al die volkeren. Maar dat is al weer een machtige geschiedenis. De Heere bezoekt soms enkelingen en soms gemeenten en soms grote scharen, zoals met Pinksteren in Jeruzalem. Hier is het Filippus. En dan lezen we gelijk, en dat is een kernwoord in Gods woord, gemeente. En hij stond op en ging heen. Gehoorzaamheid. Vraagt de Heere. Hij ging niet redeneren. Van waar moet ik dan heen en hoe zal het dan gaan? Hij heeft iets van Abraham. Hij ging uit, niet wetende waar hij komen zou. Op het bevel van de Heere, door middel van die boodschappen, die engel. Hij stond op en ging heen. En gemeente, daar wil ik de vinger ook bij leggen. Als wij gehoorzaam zijn, als we de Heere gehoorzamen, dan gebeuren er verrassende dingen. In de weg, ik zeg het nog een keer op een andere manier, omdat het zo belangrijk is, in de weg van de gehoorzaamheid openbaart zich de Heer Jezus Christus. Dat lezen wij uit de mond van de Heer Jezus zelf. In het Johannesevangelie, Wie is het die mij lief heeft? Even met het oog op de tafel des Heren. Is de liefde gegroeid, gemeente? Heb je de Heren ontmoet? Is je hart opgesprongen? Ben je warm geworden? Vurig geworden was ons hart niet brandende in ons, zeggen de Emmausgangers, toen hij ons de schriften verklaarde. Dat was bij Filippus wel zo. En bij 3000 anderen was dat wel zo. Christus openbaart zich in de weg van de gehoorzaamheid uit zijn eigen mond. Wie is het die mij lief heeft? Die zal doen wat ik gebied. En ik zal hem lief hebben. En mijn Vader zal hem lief hebben. En dan komt het. En ik zal mijzelf aan hem openbaren. Dus in de weg van de gehoorzaamheid, vanwege de liefde tot de Heere, openbaart zich de Heere. Zullen we het onthouden, gemeente, in deze dienst van nabetrachting? Gehoorzaamheid, met het verlangen, Heere, wilt u toch uw woord waarmaken? Wat de prediker zondagmiddag heeft gepredikt, dat u zich openbaart. Want wij kunnen hem alleen kennen doordat hij zich openbaart. Gemeente, ouderen en jongeren. En dan gebeurt het. Hij komt op een eenzame weg, die had de engelen bewogen. Ik ga daar verder niet op in. De commentaren, die kunt u nalezen bij Matthew Henry bijvoorbeeld, die de meeste van u wellicht, als het goed is, in de kast hebben staan. We weten niet precies welke weg. In ieder geval, hij moest naar een eenzame weg midden op de dag. En die is nog eenzamer geworden, schrijft Matthew Henry. Die is nog eenzamer geworden omdat het midden op de dag was. Dan gaan er geen mensen natuurlijk voor hun plezier in de woestijn lopen. Hij moest naar Gaza, afgedaald van Jeruzalem. Als u in Jeruzalem geweest bent, dan weet u dat ook. De weg loopt naar beneden. Je gaat naar Jeruzalem op, naar boven. En dan lezen we dat woordje dat zo belangrijk is. Hij stond op en ging heen. En dan staat er en zie. En het woordje zie betekent in de Bijbel altijd: concentreer je er nou helemaal op wat je nu gaat zien en beleven. Leg nou even de pen van je leven neer. En wees er even helemaal bij, want als je dit mist, dan mis je alles. Dat betekent het woordje zie. Ook als u het elders in de Bijbel leest, in het Oude of in het Nieuwe Testament, dan heeft dat dezelfde betekenis. Let op, geef acht, want acht is meer dan 1000. En zie een kamerling. En een machtig heer van Kandat, zei de koningin der Mooren, die over al haar schat was. Even onthouden. Over al haar schat. Hij beheerde de schat van de koningin. Dat was toen anders dan vandaag. Wij hebben een schatkist. Die is eigenlijk van ons allemaal. Maar dat was toen niet zo. Toen was gewoon al het geld dat het volk opbracht met belastingen en weet ik wat allemaal niet meer van de koning of de koningin. In dit geval van de koningin. En deze man die daar gaat, was de beheerder van dat vermogen. Van die biljoenen. Onuitsprekelijke rijkdom. Maar gemeente, hij zocht een andere rijkdom. Hij Hij was met al dat geld waar hij de beschikking over had, want die koningin zal voor hem niet zo karig geweest zijn, denk ik. Arm. Hij kon het met, als het ware, met Petrus zeggen tegen die kreupele man. Zilver of goud heb ik niet. Maar Heere, u hebt mij veel meer te geven. Dat was het verlangen van zijn hart. Waar kwam dat nou vandaan? Waar kwam dat verlangen nou vandaan? Nou, niet bij hemzelf vandaan. We lezen in Romeinen 3 en in Psalm 14 bijvoorbeeld. Er is niemand die God zoekt. Niemand. Op de kansel niet. Kerkrasbanken niet. Kerkbanken niet. Niemand. Met een dikke streep onder niemand. Er is niemand die God zoekt. Ik zeg het ook maar tot troost, gemeente. Want we zien in deze moorman dat als God je opzoekt en je ziet liggend in je bloed, dan ga je hem zoeken. Dan vinden mensen je, of misschien niet eens, in het verborgene op de knieën. Dan komt er gebed. Heere, denk aan mij toch in gena, om uw goedheid eer te geven. Weten we ervan? Allereerste avondmaalschaars. Heb je nou zo de Heere gezocht in de wetenschap van de Heere heeft mij opgezocht? Ik heb hem niet gezocht. Maar Jesaja 60 is waar. Ik ben gevonden van hen die naar mij niet vraagden. En dan wordt het een wonder, gemeente, want er is geen waar geloof zonder verwondering. Alle andere geloven, dat zijn allemaal kwanselgeloven, al zijn ze op zichzelf misschien krachtig en wondergeloof en een tijdgeloof en weet ik wat voor geloven allemaal, maar je blijft ermee die je bent verloren. Maar als je dat, die genadegave van het ware geloof ontvangen hebt en je mag daar werkzaam mee zijn, dan zoek je leven. Leven buiten jezelf in Christus. En daar is nou deze moorman mee bezig. Want we lezen het immers. Welke was gekomen om aan te bidden te Jeruzalem? Nou, een hele reis, want hij komt uit het tegenwoordige Soedan, uit Zuid-Soedan. Dat merkte Filippus gelijk, want dat kun je aan de kleuren van de mensen zien immers. Een Soedanees is gitzwart. Als onze pakken zo zwart. Er is een variatie van kleuren. Wij zijn blank, zeg maar. Maar je hebt rode en gele, jongens en meisjes. Dat is toch zo. Maar je hebt ook gitzwart en ook op Urk. Die zijn als kleuter of baby op Urk gekomen. Die praten Urkers met je. Dat zijn echte Urkers. Maar ze zijn zwart. En daaraan kun je erkennen waar ze wegkomen. Daarom heeft Filippus tegelijkertijd gezien met wie hij te doen had. En die man, die is uit de Soedan gekomen. Dat ligt net weer verder dan Egypte. Je hebt Israël, dan heb je Egypte en dan krijg je de Soedan. Niet Ethiopië, zo mensen zeiden dat het een Ethiopiër was, maar dat... Dat is niet zo, hij komt uit de Soedan, want Ethiopië ligt weer achter de Soedan. Daar komt hij helemaal vandaan, niet in airconditioned bus, ook niet met een dure Mercedes, maar hij rijdt wel in een goede wagen. Dat wel. En er is een heleboel volk bij hem. En die moet natuurlijk eten en drinken, daar wordt voor gezorgd. Filippus, jongens en meisjes, die zou van zichzelf helemaal niet naar die wagen kunnen gaan, want hij ziet wel van te verre dat een belangrijk persoon is. Daar ga je niet zomaar naartoe. En Filippus wacht wat de Heere zal doen. Hij zou zelf niet durven naar zo'n belangrijk man te gaan. En dan moeten we erop letten. Eerst kwam er een engel. Maar nu lezen we dat de Heilige Geest tot Filippus zegt. Nou is het heel opmerkelijk en dat moet je ook goed zien hier. Want we lezen voordat de Heilige Geest dat tot Filippus zegt. Dat de Heilige Geest ons eerst openbaart dat die man zit te lezen in het boek Jesaja. En daar mogen we uit bemerken, uit leren, dat woord en geest altijd samengaan. Niet alleen woord, want dan word je een harde christen met een hard hart. En niet alleen geest, want dan word je een dwaalleraar of dwaalleerling. Een geestdrijver noemden we dat. Het is woord en geest. Geest en woord. En die man die zit daar te lezen. Dat is het werk van de Heilige Geest natuurlijk. En hij zegt tot Filippus, ga toe en voeg u bij deze waar. In het Grieks staat er een woord dat betekent, loop er snel heen en ga er dichtbij lopen. Blijf er niet vandaan, dicht erbij. En daarom, Filippus loopt toe en daar staat ook weer een woord dat betekent dat hij hard moet lopen. Want ja, die man die gaat naar beneden, naar Gaza. En Filippus komt ook van Jeruzalem, dat nemen we tenminste aan met sommige verklaarders, dat hij met de apostelen weer teruggekeerd is naar Jeruzalem. En die wagen die rijdt natuurlijk sneller. Hij moet behoorlijk lopen om erbij te komen. Maar als hij dan in de buurt van de wagen gekomen is, dan hoort hij die man lezen. Dat was in die tijd ook zo. Als je het Oude Testament in het Hebreeuws had, dan had je geen zeg maar punten en komma's om een beetje wegwijs te worden in datgene wat je zit te lezen zoals wij dat hebben. Maar dat hadden zij niet. Het waren allemaal hoofdletters zeg maar en dan worden er doorgelezen om te weten, hardop gelezen moet ik zeggen, om te weten waar zit ik nou ongeveer. Dat is het ene en het andere is, en daaraan kun je zien dat de man waarschijnlijk ook een soort van Jodengenoot is. Wat precies weten de verklaarders ook weer niet. Maar hij heeft in ieder geval bij de Joodse gemeenschappen die al eeuwen in de Soedan waren, heeft hij kennis genomen van de God van Israël. Dat kan niet anders. En hij is dat ook toegevallen, want hij is gekomen om te aanbidden. Die God van Israël. En dan zien we die man daar met Filippus. Naast de wagen. Hij zit te lezen. Hij heeft er geen eens erg in, jongens en meisjes, dat Filippus daar loopt. Hij is zo geconcentreerd. Daar zit ook achter uiteraard dat hij er het hoogst belang bij heeft. Hij heeft niet voor niets die verre reis ondernomen. Hij is geconcentreerd, hij is er helemaal bij. En dan hoort hij opeens een stem. Verstaat ge ook hetgeen ge leest? Je kunt ook vertalen met, begrijpt u wat u voor u hebt? Dat is in het Grieks een woordspeling die Soedanees, dat een hoger opgeleide was, wel verstaan heeft. Gemeente, verstaan wij wat we lezen? Als we lezen. Ik denk dat het grootste gevaar van vandaag is, misschien wel in alle tijden, maar ook van vandaag. Wij leven nu een gebrek aan kennis. En het wordt nog gevaarlijker als we gebrek aan kennis hebben, dat we zelf meedoen dat we wel kennis hebben. En dat we het beter weten dan een ander. Gemeente, ik kom dat tegen. Mensen die de discussie aangaan, terwijl ze van toeten al blazen weten. Dat is levensgevaarlijk. Een gebrek aan kennis, gemeente. Hoe staat het met uw kennis van Gods woord? We komen in het boek Handelingen, komen we de mensen tegen. Die zijn doorkneed in de schriften. En wij, u die avondmaal vierde vanmorgen, hoe staat het met uw kennis van Gods woord? Hoe staat het, en dan kun ik anders vragen, met de vrezen des Heren, door middel van Gods woord? Want de vrezen des Heren is het beginsel der wijsheid. En allen die ze doen, hebben goed verstand. Verstaat gij ook hetgeen gij leest? En gemeente, dan wijs ik er weer op. Ik hoop dat u er allemaal wat bij bent ook. Dat je je Bijbeltje voor je hebt, dan kun je het zo meelezen. Dat werkt dubbel op. Dan antwoordt die man, hoe zou ik toch kunnen zo mij niet iemand onderricht? Die Filippus die komt dan zo uit de lucht vallen. En die stelt hem die vraag. Verstaat ge ook geen geleest? Maar hij zegt niet, ja wat denk je eigenlijk, wegwezen en ik roep mijn volk en die zullen wel maken dat je hier wegkomt. Wat moet je er eigenlijk? Maar dat gebeurt niet. De man is bekleed, daar heeft hij zelf nog geen erg in. Maar het feit is er wel, met ootmoedigheid. En dat is een gave van de Heilige Geest. Van nature zijn wij hoogmoedig. Die man net zo goed als wij. Maar de Geest verootmoedigt. In zijn ontdekkende werkgemeente, in het hart. Dat je ook na ontvangen genade en ook na het vieren van het heilige avondmaal ontdekt wordt aan wie je echt bent in jezelf. Dat je iets krijgt van Petrus op het meer van Galilea tijdens die storm, dat de Heere de storm bedwong en de winden bedwong, alleen maar door zijn woord. Toen viel Petrus op zijn knieën en toen zegt de Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Is dat er nou, gemeente? Want God maakt door het vieren van het avondmaal geen sterke mensen, maar zwakke mensen. Hoe langer hoe zwakker, hoe langer hoe minder, want Hij moet wassen. Ik moet minder worden. En dat woordje moet, dat de Heilige Geest daar laat neerschrijven in het Johannesevangelie, dat is een woordje dat altijd ziet op God. Het moet van God. En daarom gebruikt God ook het heilige avondmaal tot verootmoediging, tot gebed, tot het bekleden met de klederen der gerechtigheid, de klederen van de ootmoed. Calvijn die zegt daarop, de wedergeboorte is ootmoed, ootmoed, ootmoed. Hoe zou ik toch kunnen zo mij niet iemand onderricht? Hij weet het niet zelf. Hij zoekt er wel om. God heeft hem zoeken gemaakt, daar hebben we het al over gehad, en hij zal ook vinden. Want die zoekt die vindt. Als God je zoeken maakt, dan zul je ook vinden. Dat belooft de Heere. En dan bidt die Filippus dat hij opkomt op de wagen. Je ziet dat jongens en meisjes zomaar voor die ogen gebeuren. Kom dan naast me zitten. Dat gebeurt ook, gemeente. Twee onbekenden die opeens eigen worden. God werkt wonderlijk. Komt je dat wel eens over? Dat je bekend wordt met elkaar. Dat je iets herkent in elkaar. Dat je in gesprek komt met elkaar. Gemeente, dat is wat hier gebeurt. En Filippus, die zie je zomaar die wagen opklimmen. En naast hem gaan zitten. Hij gaat naast die zwarte man zitten. En dan gaat het niet verder over dat samen zijn. Dan gaat het niet over dat het nou gezellig geworden is, zo met elkaar in die dure kar van die man. Maar we lezen gelijk er achteraan en de plaats der schriftuur die hij las was deze. De schriftuur wijst hier natuurlijk op het boek Jesaja, maar op andere plaatsen wordt de schriftuur gebruikt voor de hele schrift, namelijk het Oude Testament. Als we lezen dat de Heer Jezus onder de Emmausgangers onderricht, dan horen we later die Emmausgangers immers zeggen, was ons hart niet brandende in ons toen hij ons de schriften verklaarde. Met het oog op zichzelf. En de plaats hier is een plaats van Jesaja. Dat is natuurlijk niet toevallig. Dat is van de Heere. Want we zullen zien dat zo direct vanuit dit Bijbelboek. En vanuit deze bijzondere versen. Filippus hem. Het evangelie in zijn volheid. Daar hoef je niet voor naar de Pinkstergemeente. In zijn volheid predikt. Hij is gelijk een schaap ter slachting geleid. Hij is. Maar dat was toch nog niet gebeurd, jongens en meisjes. We zijn hier een paar honderd jaar voor de kruisiging van de Heer Jezus. Gemeente, dat is nou typisch dat profetische. Dat profetische dat overbrugt de eeuwen alsof het al gebeurd was terwijl het nog gebeuren moet. Een profeet is ook daaraan te kennen dat het ook uitkomt wat hij profeteert. Anders is hij een profeet die wind zaait en die zal storm oogsten, zegt de Heere. Hier is het Jesaja, Yeshua. In het Nieuwe Testament Jezus. Dat is zijn naam, Jesaja. Gelijk een lam stemmeloos is voor dien is schreeuwt, als zo doet hij zijn mond niet open. In zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen. Dat is eerder, hij doet zijn mond niet open. Daar weten we toch van, dat hebben we allemaal gehoord. Voor Caiaphas. Heeft hij maar één keer zijn mond geopend in een eedzwering voor Gods aangezicht. Gij zegt het. Dat ik die ben. Die ben ik. Bedoelde de Heer Jezus te zeggen voor het Sanhedrin. Die ben ik. God. De Zoon van God. Maar voor de rest, voor Caiaphas deed hij zijn mond niet meer open. En voor Herodes deed hij zijn mond niet meer open. In zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen. Want hij kon niet veroordeeld worden. Deze rechtvaardige, Wat zei Pilatus? Ik vind tot 3 keer toe geen schuld in deze mens en de vrouw van Pilatus. Ik kwam Pilatus waarschuwen. Heb niet te doen met deze rechtvaardige, want ik heb heden nacht veel om hem geleden in de droom. Maar God, hij moest gekruisigd worden, een vloek worden. Zien we dat, gemeente? En wie zal zijn geslacht verhalen, want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. De tweede regel is de verklaring van de eerste regel. Wie zal zijn geslacht verhalen? Niemand. Want hij wordt weggenomen van de aarde, lezen we hier. En de kamerling antwoordde Filippus en zei, ik bid u, van wie zegt de profeet dit? Je kunt echt zien dat hij daarmee worstelt, hij wil het weten. Die zijn mond niet open doet, die zijn geslachtje niet kunt verhalen, die weggenomen wordt. Wie is dat? En ik zeg maar tussendoor, gemeente, in Jeruzalem heeft hij het niet gehoord. Er was een gemeente van 3000 mensen en er liepen ook apostelen. Zo werkt de Heere soms. Hij moest het via Filippus horen en geloven. Van wie zegt de profeet dit? En Filippus. En Filippus deed zijn mond open. Daar staat een woord dat is echt een woord dat betekent met gezag. Hetzelfde woord lezen we ook in Matthäus als tegen Jezus zijn mond open doet om te gaan onderwijzen. Met gezag. Ambtelijk zou ik bijna zeggen. Dat woord verkondigen vanwege de Heere. Filippus deed zijn mond open. En beginnende van diezelfde schrift, dat is zijn uitgangspunt. Hij begint geen verhaaltje te vertellen. Hij begint ook niet ergens anders over. Daar kun je ook meemaken, gemeente. Dan wil je met de mensen spreken over het woord. En voordat je het weet zit je in de achtbaan. Dan heb je totaal ergens anders over. Dat gebeurt hier niet. Beginnende van diezelfde schrift. Want het gaat om de schrift. De Heilige Geest werkt door het woord van God. Nergens anders door. Ook niet door de sacramenten. Sacramenten zijn een bevestiging. Als je dat door het geloof mag zien, de Heere bevestigt zijn woord. Zijn woord. Geest en woord. En beginnende van diezelfde schrift. Het gaat om de schriftgemeente. Jonge mensen, doe je Bijbel open. Jongens en meisjes, lezen je ouders je voor uit Gods woord. Net als grootmoeder Lois met Timotheus, die nam hem op de knie. En dan vertelden ze hem van de Heer Jezus. Uit de schriften. En hij verkondigde hem Jezus. Heeft hij alleen zijn naam genoemd? Ik verkondig je Jezus. Nou, klaar. Nee, natuurlijk niet. Jezus, dat is die naam der namen van wie God uit de hemel zijn een van zijn belangrijkste engelen stuurt naar een mensenmeisje in Nazareth. Dat ze zal zwanger worden. Heb je ooit zo'n wonder gehoord? Geen gemeenschap gehad met een mens. Nog maagd. Een jong meisje. Zo is God. Dat heeft immers Gabriël ook gezegd. Wat onmogelijk is bij mensen, is mogelijk bij God. Geloven we dan, gemeente? Je staat soms voor je onmogelijkheden. Je vlucht tot de Heer. U bent machtig. Heb je nou ook al eens een wonder meegemaakt? In je eigen hart, in je eigen leven. Op die verrassende wijze, zoals de Heer dat vaak doet. Hij is de gans andere gemeente. Hij spreekt en het is er, hij gebidt en het staat er. De Heer zegt, werpt al uw bekommernis op mij, want ik zorg voor u. Dat kun je ook omdraaien. Ik zorg voor u. Werp al uw bekommernis op mij. We gaan verder. Verkondigde hem Jezus. Gabriël die heeft zijn naam genoemd vanuit de hemel. Gij zult zijn naam heten Jezus. En Jezus betekent zaligmaker, redder, ruimtemaker ten diepste. Hij maakt ruimte waar het niet is. Het is allemaal zo vol. Met dat internet en met die telefoontjes en met weet ik wat allemaal nog meer. We zitten allemaal zo vol, gemeente, ons hoofd barst er soms van. Maar de Heere maakt ruimte. Het is mij goed nabij God te wezen. Even de rest uit. Dat is vooral vrucht van het heilige avondmaal. Dat is de voeding van de Heere, zijn vlees en bloed. Die dat schenken. De Heere schenkt zichzelf weg. En Jezus maakt ruimte waar het niet is. Hij verkondigde hem Jezus. Dat is de opdracht aan alle dienaren van het woord. Niks meer, niks minder. Die ene naam onder de hemelen gegeven, door welke wij moeten, weer datzelfde woordje moeten. Dij. Door welke wij moeten zalig worden. En gegeven onder de mensen. Hij is mens geworden, deze Jezus is mens geworden. Gemeente, er zijn verschillende Jezussen. Neem me niet kwalijk dat ik het wat oneerbiedig zeg, ook op Urk. Eigen gemaakte Jezussen. Eigen denkbeelden van Jezus. Dat hij een mens is, hebt u het al gehoord, dat hij een mens is, dat hij geen God is. Er zijn er op Urk die dat geloven. Maar dan zit je op de tak en die wordt afgezaagd en je val zal groot zijn. Want als Jezus geen God is, dan kan hij ook de zonden niet vergeven. Dat kan alleen God toch? Mijn zoon, uw zonden zijn u vergeven en de godsdienst en het Sanhedrin neemt het hem kwalijk omdat hij zich gelijk stelt aan God. Wat denkt u van Jezus, gemeente? Onderzoekt u zelf. Of u in het geloof bent. 2 Korinthe 13, vers 5. Of Jezus Christus in u is. Tenzij dat ge verwerpelijk zijt. Daar hangt het aan, gemeente. En laat je niks wijs maken door wie en wat dan ook op Urk. Door de dwaalleraren van buiten die hier ook voet aan de grond zoeken. Take heed, zeggen ze in het Engels tot de gemeenten. Let erop. Geef acht. Dan moet je wel de schriften kennen. Dan moet je wel met de vijand in de poort in gesprek kunnen. Niet om te argumenteren, niet om te redeneren, want als je gaat redeneren, dan redeneer je bij de Heere vandaan. maar om die ander als het ware in het spoor van Gods woord bij de hand te nemen en samen uit te komen, kon het zijn in biddend opzien aan de voeten van Jezus. Dat is toch de beste plek, zegt de Heere zelf, van Maria. Maria heeft de beste plaats genomen aan zijn voeten. En ik stel me dat zo voor, gemeente, dat is een heerlijke zaak om er even bij te blijven. Dan zit je aan zijn voeten en dan kijk je omhoog en dan ontmoet je zijn ogen vol van liefde, vol van genade, vol van trouw. Petrus versmolt erdoor, weet u het nog? Hij had hem 3 keer verloochend. Zijn ze er ook, jonge mensen? Heb je de Heer Jezus verloochend door de praktijk van je leven? Dwars tegen de stroom ingegaan? Als hij je aankijkt, dan ga je voor de bijl. Dan vlucht je het veld in. Dan vlucht je door het bos in. En dan ga je op je knieën en dan zeg je, Heere, wees mij de zondaar genadig, echt waar. Oh, ik wilde maar dat heel veel jongeren die ontmoeting met de Heere kregen. Zodat er van Urk een roep uitging, ook de landen in. Ziet hoe lief zij elkander hebben. En werk Gods tot Gods eer, gemeente, daar gaat het toch om. We blijven toch niet in de bank zitten. En komen zondags een keer naar de kerk of 2 keer en dat is het dan. Dat is geen christelijk leven. Een christen is naar hen genoemd. Luther die zegt ergens, ik ben niet meer christen, maar Christus. Als je begrijpt wat hij bedoelde. Hij verkondigde hen Jezus. Met alles wat daarmee te maken had, want het werkwoord dat daar gebruikt wordt, in het voortgaan van die wagen, dat betekent dat ze wel langere tijd onderweg waren. Dat is een perfectum. Langere tijd onderweg. Een imperfectum moet ik zeggen. Er zijn mensen die meeluisteren die het Grieks ook kennen, dus ik moet wel voorzichtig wezen. Een imperfectum, dat betekent die reis die duurde langer. En als zij over de weg reisden, ondertussen heeft Filippus natuurlijk de Jezusnaam uitgelegd aan hem. Hij heeft gesproken over de doop, dat kan niet anders, want we lezen in Hebreeën dat de doop behoorde bij de beginselen van de prediking. In Hebreeën zegt de apostel dan dat die eerste beginselen nagelaten kunnen worden. Maar daar hoort de doop ook bij. Dat hoort bij de eerste beginselen van de prediking. Dus Filippus heeft de doop ook uitgelegd. De betekenis van de doop uitgelegd. En dan komen ze aan een zeker water. Daar zit een kostelijke voortgang hierin natuurlijk. Dan komen ze aan een zeker water. Nou ja, midden in de woestijn. Misschien heeft God het wel geschapen op dat moment. Want ik ben nog nooit meertjes of wat dan ook. De Jordaan en de Zoutzee. Maar water? Ja, in Engedi heb je 2 watervallen. Maar daar zullen ze niet geweest zijn, want dan moet je klimmen de bergen in. Waar David vluchtte voor Saul. Dus de Heere kan dat ook geschapen hebben wat mij betreft. Het was in ieder geval water. En de kamerling zegt, hé, zie dat water. Ze hebben het over de doop, hè? En daar moet je water voor gebruiken. Er is een keer een pas beginnende predikant geweest, een kandidaat die in zijn eerste gemeente. En toen was de koster vergeten om water in de doopvont te doen. Toen denkt hij, nou ja, dan doe ik maar net alsof. Maar dat kan niet. Die doop moest overgedaan, er moet water gebruikt worden. Zie daar water. En dan zegt hij, wat verhindert mij om gedoopt te worden? Zie je weer die bescheidenheid, die ootmoed. Hij zegt niet, nou ja, dan laat ik me dopen in het IJsselmeer. Nee, hij zegt, wat verhindert mij om gedoopt? Filippus, luister. Als er nou nog iets is dat u weet en ik niet, dat ik misschien niet opgemerkt heb, wilt u me dat dan zeggen? Dan zal ik het wegdoen. Zodat ik gedoopt kan worden. Wat verhindert mij om gedoopt te worden? Wat verhindert mij nou nog, Filippus? Hoort je het verlangen daarin? Hij heeft het begrepen, hij heeft het onderwijs begrepen, gemeente. Door de genade van de Heere. En nou is hij vol van verlangen. Waarom? Omdat teken en zegel van de heilige doop als een bevestiging op zijn belijdenis te ontvangen. Want Filippus zegt, indien gij van ganser harte gelooft. Dat doet mij altijd weer denken aan het aan het boek Handelingen, nee, in hoofdstuk 2. En die het woord gaarne aannamen, anderen niet, er waren ook anderen natuurlijk. Maar die het woord gaarne aannamen, die werden gedoopt. Handelingen 2. Indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd. En hij zeide, beleed die ene naam. En let er nou op. Hij verkondigde hem Jezus. Maar hij heeft het ook over de Christus gehad. Dat is de ambtsnaam van de Heer Jezus. Hij heeft ook de ambtsnaam van de Heer Jezus uitgelegd. De gezalfde des Heren. De gezondene van de Vader. Uit de hemel, uit zijn heerlijkheid. Naar de aarde om geboren te worden. Schrijft Paulus in de Galatenbrief, geboren te worden uit een vrouw, geworden onder de wet. En Filippenzen 2, daar zal Filippus het best wel over gehad hebben, niet vanuit Filippenzen 2, want dat was er natuurlijk nog niet, die brieven die moesten nog geschreven worden, maar de zaak was er wel. Hij heeft zichzelf vernietigd. De gestalte van een slaaf aangenomen. Hij is de mensen gelijk geworden. Dat is de prediking van de Christusgemeente, ook vandaag. En die beleidt hij. De ware Christus. Met Jezus kun je nog alle kanten op. Ze zullen zeggen, hier is Jezus en daar is Jezus. Geloof het niet. Maar Jezus Christus en die gekruisigd. En ik zeg er tegelijkertijd, en dan spreek ik de Bijbel na, het woord van de Heere na, deze naam is het eeuwige leven. Dat lezen we in Johannes 17 vers 3. En dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen. De enige en waarachtige God, dat zegt de Heer Jezus tot zijn Vader in dat machtige gebed van Johannes 17. Dat zij u kennen en Jezus Christus, dien gij gezonden hebt. Gemeente, wat is het eeuwige leven? Lengte van dagen, altijd bij de Heer te wezen is allemaal waar. Maar het eeuwige leven is hem te kennen. En voor dat woordje kennen staat een woord dat betekent gemeenschapskennis. Hetzelfde woord wat er staat in Genesis tussen Adam en Eva. En Adam bekende zijn vrouw Eva. Zulke kennis. Dat is geen kennis op afstand. Dat is geloofskennis. Dat is omgangskennis. Jonge mensen, dan verkeer je met de Heere. Dan wordt hij je gezel. Dan is hij je nabij. Gemeente, is dat zo? Kennen we hem zo? Dan ben je van God gekend. En dan gebeurt het volgende. Hij wordt gedoopt door Filippus, die kamerling. En toen zij uit het water waren opgekomen, nam de geest Filippus, de geest des Heren Filippus, weg. Ja, Calvijn zegt daarvan, de Heere laat zijn volk niet door de lucht zweven. Dat is dus niet gebeurd. Hoe is het dan wel gebeurd? Wel, de goede verklaarders die zeggen hierbij, hij heeft gewoon opnieuw weer een nieuwe opdracht gehad. Ga naar Asdod. En Filippus ging naar Asdod. En daar komen we hem weer tegen. En onderweg verkondigt die weer het evangelie. En die Soedanees, die reisde zijn weg met blijdschap. Die was door de Heere gevonden. Die had de Heere ontmoet. Die was voor de Heere geknield, niet meer in de voorhof der heidenen, want hij mocht in de voorhof van de Joden niet komen en al helemaal niet verder, want daar stond boven, die hier doortreedt en geen Jood is, die moet sterven. En dan ontmoet hij de Heer Jezus. Hoe? Net als u, jij en ik, als het goed is. Door het geloof. Alleen. Nog niet door aanschouwen. Toen niet. En vandaag nog niet. Het zal wel zover komen, gemeente. Maar die blijdschap, die moet er nu al zijn. We lezen in Psalm 16, vers 11, het middelste gedeelte. Verzadiging der vreugde is bij uw aangezicht. Bij uw aangezicht. De Heere zegt vanmiddag tot u en jou die het avondmaal vierden. Maar ook degene die afbleven. Zoek mijn aangezicht. En leef. Gemeente. En daar is blijdschap. Dat vervult de Heere met blijdschap. Ik pakte straks nog het boek uit mijn boekenkast van Lloyd-Jones, Dr. Martin Lloyd-Jones. Overvloeiende blijdschap. Heet dat boek. Kent u het? Kent u Martin Lloyd-Jones? Kun je altijd kopen. Als je het ziet, koop het maar. Dat is altijd goed. Bent u wedergeboren? Overvloeiende blijdschap enzovoorts. Dat soort titels. Dat is allemaal prachtig. En vergader je ook en dan strokkel je ook kennis. Met goede boeken. Die van de Heere spreken. En die uitleggen hoe de dingen gaan bij de Heere. En wat de Heere goed vindt en wat hij niet goed vindt. Hij reist dus een weg met blijdschap. Gemeente. We hebben een avondmaal gevierd. Hoe reist u nou de weg? De toekomst in. Die wij niet kennen, want we kunnen maar net zo lang zien als onze neus lang is. Maar de Heere wel. En de Heere heeft het beloofd aan zijn tafel. De Heere zegt, geef mij een rechterhand. Ik beloof het, zegt de Heere. Dat heb je toch gezien? Bij brood en beker, dat heb je toch gezien? Dat is toch de bevestiging van mijn belofte? Geef mij je hand. Ik zal raad geven. Mijn oog zal op u zijn. Ik zal je niet begeven en je niet verlaten. En zelfs, al ga je door een dal van de schaduwen des doods. Je zult geen kwaad vrezen. Ja, wel vrezen. We zijn wel mensen. Maar geen kwaad vrezen. Waarom niet? Want ik ben erbij. in leven en in sterven. Gemeente, zou je daar nou niet echt verblijd door worden? Door die machtige boodschap. De Heere zegt, ik begeef u niet en ik verlaat u niet. Die vanmorgen kwam door het geloof. Al wordt er straks weer aangevochten. En moet je weer de strijd van het geloof in. Moet je weer de berg af, net als de discipelen. Maar ze waren vol van vreugde. Want ze hadden zijn woord gehoord. En zijn belofte geloofd. Hij komt. Hij komt. Hij komt weder. Als de plaats bereid is. De Heer had ze toch gezegd, zie. Gij die dan gelooft in God, Johannes 14. Gelooft ook in mij. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Anderszins zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om jullie plaats te bereiden. En zo wanneer ik je plaats bereid heb, zo kom ik weder. Opdat ook gij zijn moogt. Waar ik ben. Amen.